Ja, ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat. En dan is het zover. Aflevering 270 is toch wel weer een mijlpaal, zo'n rondgetal. Heb jij genoten, Hans, van de livestream van Ironman 70.3 kilo of niet? Lekker gekeken?
Au, wat een pijnlijke.
Eerste wedstrijd, Hans, van de Pro-series.
Ja, de Ironman Pro-series weer groots aangekondigd. Heel veel rond te doen. Prachtig deelnemersveld. En dan dit. Dan gaat het op zwart. En ja, niet echt helemaal op zwart. Een uur lang mooie... hoe moet ik het zeggen? Helikopterbeelden. Ja. Van de start- en finishzone. Ja, dat was wel een jammer. Hè. En dan denk ik ook van, hoe is het in godsnaam mogelijk?
Dat is, en wat vooral jammer is, Hans, want los van die vraag, hoe is het in godsnaam mogelijk? Kijk, dat kunnen we toch niet beantwoorden. Je weet het niet wat daar gebeurd is. Dat het pijnlijk is wel duidelijk. Ja. Maar het is ook wel heel zuur, hè? Want ik bedoel, Jelle Geens, mm-hmm. Hij sluit het jaar vorig jaar af met die prachtige wereldtitel in Taupo natuurlijk, hè? Op die 70.3. Ja. Hij begint het jaar nu op eigenlijk grandioze wijze, want hij wint een toch wel bloedstollend spannende wedstrijd. Want dat was
ja, het. Dat is niet helemaal zeker hè, natuurlijk. Heb jij het gezien? Ik heb het niet gezien.
Nee, maar dat is toch wel jammer dat je dat dan mist, hè Hans?
Ja, inderdaad. Oh, ik heb, weet je, en bij mij was het dan nog dubbel, want ik had zo graag natuurlijk die wedstrijd in beeld gehad en Jelle bezig gezien en hem zien winnen. Maar het was ook een super lange dag voor mij. Ik zat te spiekeren in... Brismen Hill in de Ardennen, moest even op de naam komen. Met zaterdag daar de Trail des Sangliers en zondag de Grand Raid. Maar ik was dus zaterdagochtend om 5:30 daar begonnen. En dan ben ik doorgegaan tot de trail gedaan was. Ben ik naar ons huisje gereden, heb ik gegeten en heb ik alles van Liévin zitten kijken. De halve finales live en de finales. En dan was het aansluitend toen als de finale erop zat van Liévin. En dan begon Geelong. Dus ik ben eigenlijk in één druk door bezig geweest. En dan op een gegeven moment, dan houdt Geelong er mee op. En dan ben je dus weer terug aan het vallen op de good old Ironman Tracker app.
Die werkte wel goed, dat scheelde dan nog.
Ja, oké. Okay, maar ja, goed, weet je, dat was wel even frustrerend. Dat je denkt van, ben ik hier nu zo lang voor op? En natuurlijk blijf je er nog wat langer op. Want ja, het was uiteindelijk 1 uur 's nachts dat ik het artikel online staan had. En een paar uur later moest ik er terug uit, omdat het de Grand Raid was. Dus ja, fantastisch dat Jelle daar gewonnen heeft. Laten we het gewoon het positieve
negatieve van wat laten we dat, laten we heel even dat kritische, want dan hebben we dat gewoon gehad. Maar weet je wel, we leven 2025. Ja. We hebben het over de Ironman Pro-series met een prijzenpot van, ik geloof, $2,5 miljoen, hè, alles bij elkaar. Ja, dan kan het toch niet, Hans, dat we nog geen eens een normale livestream hebben?
Nee, hè? Dat is onvoorstelbaar. Ik had het erover met iemand die zondag ook op de Grand Raid was. En die vaak in het buitenland vertoeft en ook op de WK's in het mountainbiken. En dan vooral de marathonwedstrijden van de mountainbike. Maar die zei ook, dat wordt allemaal live gefilmd. En als je daar toe komt, je krijgt daar niet eens 1/10 of 1/20 van de internetconnectie die de mannen van de tv-ploeg krijgen. Die hebben allemaal een dedicated lijn, een vaste internetlijn. En daar komt niemand op, daar komt niemand aan. Dat is zo afgeschermd. Want die zeggen van, dat is onze lifeline, dat is ons internet.
Ja.
En... ja, dat ging blijkbaar mis in Geelong. Dus dan denk ik van, hoe is dat inderdaad in 2025 mogelijk?
Nou ja, dan Jelle Geens, want dat was veel mooier. Hebben we dan inderdaad niet die beelden van gezien. Maar ook via de live tracker konden we natuurlijk wel zien dat het echt wel een hele mooie, spannende wedstrijd was. En wij trokken ook allebei een beetje dezelfde conclusie, Hans. Ja, dat is ook niet zo gek, want we volgen wat dat betreft natuurlijk dezelfde wedstrijd. Het was een wedstrijd en die hype hebben, of ja, hype, die trend hebben we natuurlijk al de afgelopen weken een paar keer met elkaar besproken. Mm-hmm. Maar die was heel goed zichtbaar, hè? Het waren de short distance specialisten, allemaal Olympiërs eigenlijk wat dat betreft, mm-hmm. die vooraan meededen.
Ja.
En het ging hard. Het was spannend eigenlijk tot aan de laatste meters. Want oké, Jelle vertrok tijdens de halve marathon natuurlijk richting de koppositie solo. Maar het gat werd nooit heel erg groot. Ja, ik denk dat we ons wat dat betreft ook wel echt kunnen gaan opmaken voor nog heel veel spannende wedstrijden dit seizoen, waarin de verschillen relatief klein zullen zijn.
Ja, hè? Ja, dat vond ik ook wel opvallend. Ik vond de reactie van Jelle achteraf ook opvallend. Die zei van, hij is eigenlijk zeer bewust aan een heel hoog tempo beginnen te lopen. Dat ik dacht van ja, die mannen van de korte afstand, die eerste 10 kilometer, die kunnen dat hoge tempo wel aan. Dus ik moet dat tempo hoog houden om dan terug te zakken op zijn normale halve marathon tempo. Want hij heeft een marathon, halve marathon gelopen van 1.07 uit mijn hoofd. Ja, dus met op een gegeven moment ook nog het tempo wat te laten zakken dan nog. Hè, weet je? Maar dan nog zag je van dat de verschillen werden nooit echt super groot. Dus dan zei ik van ja, ik heb eigenlijk wel de hele tijd moeten uitkijken en moest blijven doorgaan, omdat hij noemde het, ja, de mannen, they were on fire. Ze stonden in vuur en vlam. En Jacob Burfussel. En Kenji Nehner, die dan op het einde het iets lastiger heeft gekregen. Maar die ook een heel goede wedstrijd had. Dus dat is ook wel een naam om in de gaten te houden. Supermooi eigenlijk dat die mannen nu ook op de halve gaan. En dan denk ik ook, oké, de wedstrijd was niet super bezet qua allergrootste namen van de 70.3 Ironman. Je zit in Australië, dus dan heb je toch nog wel wat Amerikanen en Europeanen die daar niet zijn. Maar ik denk dat er toch een aantal, dit weekend heb ik gekeken, Tim, dat die denken, ai, dat tempo, dat gaat omhoog moeten.
Ja, en als je dan specifiek naar Jelle kijkt, hè? Ik zei het net al, vorig jaar natuurlijk afgesloten met die WK, of met die wereldtitel van Ironman. Ja. Kort daarvoor had hij natuurlijk nog die T100 gewonnen. In mm-hmm. welk was het? Texas, geloof ik. Is hij nou echt een man, of eigenlijk met de klemtoon op de man, over die halve afstand?
Las Vegas, als het
over
is.
Sorry. Maar is hij nou echt de man op die afstand geworden, Hans? Is hij de grote man waar iedereen nu naar gaat kijken, of niet?
Goh, ja, weet je dat als het etiket wereldkampioen op je rug kleeft? Absoluut wel. Ik heb hem nog de vraag gesteld van hoe was het om als wereldkampioen eigenlijk te racen? Ik denk dat dat ook wel een andere wedstrijddynamiek met zich meebrengt. Ik heb daar nog niet op gereageerd overigens, anders had ik het meteen kunnen meegeven hoe dat gevoel was. Maar als je kijkt naar de anderen, ik bedoel, Maarten van Riel, Hayden Wild, tot een paar kilometer voor de finish in Taupo, dachten we ook van, die gaat het halen. Dus het zal niet alleen Jelle zijn. En wat me nu ook weer opviel, is eigenlijk van hoe klein de verschillen zijn. En dan hangt het ook wel af van de details en dan mag er niks mislopen. Dan moet je je fietsen ook goed managen, wat hij opnieuw heel goed gedaan heeft. Want in het begin van het fietsen is hij nog even mee aan de leiding gegaan om het tempo aan te geven. Hij zei, maar ja, toen zag ik dat het echt een enorm grote groep was. En dat het eigenlijk geen zin had om daar te veel vermogen te gaan duwen en te veel energie te verbruiken. En dan ga je gewoon mee in die kopgroep. En het was op een gegeven moment een kopgroep van 15 man zelfs. Mm-hmm.
Het was eigenlijk na het zwemmen al gelijk een grote groep ook, hè?
Ja, ze zaten heel dicht bij elkaar in het zwemmen. Er is echt supersnel gezwommen geweest, hè? 21 minuten. Ja. En dan grote groep samen uit het water. En dan Cam Wurf, die degelijk gezwommen had. Eigenlijk voor zijn doen, zeer goed gezwommen.
Voor zijn doen, ja.
Ja. En die brengt dan nog een groep terug. Dus dan zijn ze met 15 vooraan. En dan iets later is in één keer Cameron vooraan weg. En dan denk ik, wat is daar aan de hand?
Kun je nagaan hoe hard er gefietst wordt dan?
Ja.
Maar wat ik een beetje met mijn vraag bedoelde. Kijk, je wint dan dat WK vorig jaar. Tuurlijk, dan word je gebombardeerd tot een van de grote mannen binnen die afstand. Dat is logisch.
Mm-hmm, ja.
En oké, hij kan natuurlijk ook daarmee omgaan. Hè? Ik bedoel, het is niet dat het de minste atleet was voordat hij die titel pakt. Helemaal niet. Maar hij wint dan nu gelijk die eerste wedstrijd. En je zegt het al, je race dan nu voor het eerst als wereldkampioen. Dus dan is het gewoon anders racen, zo simpel is het. Mm-hmm. Maar dan wint hij opnieuw. En oké, jij zegt heel terecht, het was niet het sterkste veld. Maar laten we ook niet onderschatten dat het ook zeker geen makkelijk veld was. Het was echt wel alsnog...
Nee, ik vond het wel een heel sterk veld. Alleen, er ontbraken nog een paar grote namen van de 70.3. Dat is eigenlijk wat ik wou zeggen.
Dat klopt inderdaad. Maar wat ik een beetje bedoel te vragen van... Ik denk dat juist omdat je nu met die titel op zak gelijk je eerste wedstrijd weer wint. En ook best wel op indrukwekkende wijze. Mm-hmm. Ik denk dat dan eigenlijk nog meer mensen ineens wel doorhebben van oké, het is niet een eendagsvlieg of zo. Hè? En niet dat mensen dat van Jelle mm-hmm. waarschijnlijk gedacht hebben. Maar
wij al helemaal niet.
Nee, natuurlijk. Wij kennen hem natuurlijk wat beter. Maar ik denk dat misschien voor buitenlanders Jelle misschien iets minder bekend was. En mm-hmm. hij staat nu wel echt volledig op de kaart natuurlijk.
Ja. Nee, dat... Weet je, je krijgt natuurlijk wel het predicaat Ironman World Champion of 70.3 Ironman World Champion. Dat zie je ook in de persberichten en dergelijke. Ja. Maar goed, dat hebben we natuurlijk ook al gehad met verrassende wereldkampioenen de afgelopen jaren. Dat de insiders daar toch nog op een andere manier naar kijken. He, van, je mag dat wel het WK gewonnen hebben, maar bewijs het eerst nog maar even. En de meesten doen dat ook wel, maar ja, Jelle... Ik denk dat we misschien het antwoord gaan krijgen op de vraag over 2 weken in Singapore. Ja. Want ik denk dat hij dan ook gewoon weer vol voor de overwinning gaat. En dat is echt wel het veld met de toppers allemaal bij elkaar. Dus, en ik zie hem in staat om daar ook te winnen.
Heb jij ook enig idee wanneer we Jelle misschien op de hele afstand kunnen verwachten?
Zijn doel was eigenlijk om dit jaar een eerste Ironman te gaan doen. Dat heeft hij ons verteld in het post-race interview in Taupo. Maar hij had toen net ook in die periode dat artikel gelezen van ons dat de Grand Final in eind november zou zijn van de T100. Yeah. Want hij wou Western Australia gaan doen. Omdat hij tegenwoordig in Australië woont. En dan wouden ze eigenlijk aan het einde van het seizoen de Ironman Western Australia gaan doen. Maar die zou dan in dezelfde periode ongeveer vallen als die Grand Final van de T100. Dus daar was hij nog niet helemaal over uit van of hem dat dan zou worden. Maar hij is er wel mee bezig.
Maar dat hangt dan waarschijnlijk een beetje af van hoe hij ervoor staat in de rankings, denk ik, hè?
Ja, mogelijk wel, maar ik denk dat wij mogen ervan uitgaan. En ik denk dat Jelle dat zelf ook wel doet, dat hij gaat meespelen voor de wereldtitel.
Ja, dus, ja, dat denk ik ook. Wat zijn jullie wat dat betreft verwend, Hans? Want jullie hebben met Jelle en Martin gewoon twee... Nou ja, misschien eigenlijk wel topfavorieten voor die wereldtitel, wat dat betreft.
Ja, ja. Dat ja, en die andere, die werd deze week ook nog door een legende vernoemd, Mark Allen. Ja. Die zei van, ja, de combinatie die Marten gaat doen met Ironman Zuid-Afrika, wat er dit weekend aankomt, en een week later het T100 Singapore. Hij zei, dat is van een ongeziene klasse. Dus zelfs Mark Allen, die valt achterover van wat Marten gaat proberen.
Ja, Els Visser gaat het ook doen namens Nederland, hè? Maar ja, precies dezelfde combinatie.
Ja, ja, ook, ik denk dat Els daar misschien net iets anders mee omgaat, omdat eigenlijk, ik bedoel, Martin is wereldkampioen T100, dus daar lijkt het wel van dat Singapore het belangrijkste zou moeten zijn. Ik denk dat voor Els Zuid-Afrika belangrijker is dan T100 Singapore.
Ja, nee, dat denk ik ook hoor. Wat dat betreft hebben ze een hele andere insteek, maar het is wel grappig om te zien dat de combinatie dus voor beide atleten wat dat betreft hetzelfde is. Even de vrouwenwedstrijd, Hans, van Keelong nog. Ook daar, hè, short distance specialist, Nathalie van Koevoorde.
Ja.
Eerste keer winst bij de 70.3. En ook daar, spannend, hè, Hans, 29 seconden voor op Hannah Berry. Mm-hmm. Grace Tech zit daar dan weer anderhalve minuut achter. En wat dat betreft, podium op 2 minuten van elkaar dus. Dat is ook wel weer lekker.
Ja, ja, nee, mooie overwinning van Nathalie van Koevoorde. Niks op af te dingen. Dus die deed het goed. Alleen, ik heb het gisteravond, want we zijn dinsdagochtend aan het opnemen, ik heb het gisteravond nog gepost. Ik zag het op de Franse triathlonmedia voorbij komen. Jij kent ongetwijfeld ook Solène Bilouin.
Ja.
De drievoudige wereldkampioene Xterra. En die won de agegroep race in Geelong.
Ja, wat was dat voor haar verhaal, Hans?
Ja, zij heeft dus geen pro-licentie gekregen van FF3, de Franse federatie. Er zijn ook keiveel reacties op dat nieuws in Frankrijk op de social media. Waar het blijkbaar gaat ook over de verouderde licentievoorwaarden van de Franse federatie. Die dan rekening houden met selectiewedstrijden ook op de lange afstand. Want het ging er ook over van... je kan beter hier een long-distance triathlon in Frankrijk winnen dan goed scoren in Xterra en Ironman om licentie te krijgen. Dus dat is best wel wat om te doen. Dus zij kreeg geen licentie en dus moest ze noodgedwongen bij de acegroepen starten. Maar dan zet ze wel even de beste fietstijd neer van het hele lot. Want zij reed 2:14:03. En om een vergelijking te maken, Nathalie van Koevoorde, die reed 2:15:22.
Ja. Heeft de Franse federatie eigenlijk gereageerd op wat ze gedaan hebben?
Nee, dat is dan ook weer typisch de sportfederaties, zal ik maar zeggen. Om daar niet te hard op of helemaal niet te reageren. Dus ja, wel een heel vreemd verhaal. En eigenlijk, want voor Bilouin is het eigenlijk heel zuur, want zij klokte 4:11:28. Als je het 1-op-1 vergelijkt, was ze vijfde geworden bij de pro's.
Ja.
En dan had ze $2000 prijzengeld gekregen. Dat mist ze dan ook. Dus, ja. En dan zit je ook nog eens met een heel andere wedstrijddynamiek. Dus als je meedoet in die pro-wedstrijd, dan denk je dat zij ook meespeelt voor podium. Want ze zit daar eigenlijk een 5 minuutjes van. Of minder zelfs dan 5 minuten.
Maar ja, Hans, weet je wat ook het lastige is met die proflicenties? Kijk, ieder land, iedere federatie hanteert natuurlijk zijn eigen regels. Hè? En we zien dat eigenlijk in alle vormen van duursport, dat dat wel eens tot hele rare situaties kan leiden. Als je bijvoorbeeld ook naar de Nederlandse marathonlopers kijkt. Eigenlijk, dat valt nu dan wel weer mee relatief gezien. Maar een paar jaar geleden werd er eigenlijk een limiet gesteld aan die Nederlandse marathonlopers. Die eigenlijk simpelweg ondoenlijk was. Dat waren gewoon tijden die nauwelijks gelopen werden door Kenianen, bij wijze van spreken.
Ja.
En ja, op het moment dat de federatie zelf zijn eisen kan stellen, ja, dan kun je daar achteraf wel kritiek op hebben. Maar uiteindelijk, ja, dat zijn dan wel de regels of zo, hè? Hoe lastig het ook is.
Ja, ergens wel. Ik bedoel, regel is regel, maar dit is toch, ja, weet je.
Ja, dit is ook raar, ja. Maar ja, wat doe je eraan, hè? Want ik bedoel, het is wel dat het vooraf duidelijk was waarschijnlijk.
Ja.
Er zullen eisen gesteld zijn en daar zal ze niet aan voldaan hebben. En dan kom je natuurlijk op de discussie, ja, drievoudig wereldkampioen Xterra. Niks ten nadele van alle Xterra atleten, echt totaal niet. Maar het is wel een feit dat dat natuurlijk over het algemeen kleine wedstrijden zijn met relatief weinig deelnemers. En ja, drie keer Xterra wereldkampioen is wel iets anders dan drievoudig Ironman wereldkampioen bijvoorbeeld.
Ja, dat is nog wel een verschil. Langs de andere kant, bedoel, ze is de laatste 3 jaar wereldkampioen geworden. Dus,
ja.
En op indrukwekkende wijze, ze is echt een fenomeen in de Xterra. Ze lijkt ook wel de stap te willen gaan zetten naar het wielrennen, omdat ze kan gigantisch hard fietsen. Maar ja, ze heeft pas nog een paar maanden geleden haar tijdritfiets gekocht. En gekocht dus, hè, want dan ben je drievoudig wereldkampioen, dan moet je je fiets gaan kopen. Ja. Af en toe is het toch wel bizar in deze sport. Ja, dan doet ze dit in haar allereerste 70.3 Ironman. Ja, dan denk ik ook. Ik denk dat een paar Franse bobo's zich wel een keer in haar hebben gekrapt, hoor. Van oei.
Ja, en ik denk dat zij eigenlijk misschien wel in haar vuistje lacht. Van ik heb tenminste laten zien wat ik kan. En dat ik eigenlijk gewoon tussen het profveld hoor. Wat dat betreft.
Want zij heeft er zelf helemaal het er niet over gehad. Ik denk ook dat ze een beetje aan de start wou komen zonder al te hoge verwachtingen en zoiets had van, ik ga daar niet moeilijk over doen. Maar het was vooral de Franse media die daar meteen opgesprongen zijn van, ja, maar hoe kan het dat zij bij de agegroepen start? En ook nog, want ja, als zij binnen Xterra een pro-statuut heeft, eigenlijk binnen Ironman, zijn er ook weer regels rond. Dus als er andere agegroepers gaan klagen van, ja, zij had nooit bij de agegroepers mogen starten. Ironman kan zich dan zelf wel gaan, denk ik, verbergen achter de Franse beslissing van dat zij geen pro-licentie heeft gekregen.
Ah ja, eigenlijk moet ze gewoon blij zijn, Hans. Want ik bedoel, je kan wel een proflicentie hebben voor Ironman, maar dan moet je ineens $1500 betalen, joh.
He? Ja, ja,
20% meer.
Ja, daar hebben we het onlangs nog over gehad. Je hebt het artikel gebracht. Ik moet het bij ons nog altijd brengen, overigens.
Oké, maar dat is toch ook wel weer nieuws, hè?
Ja, maar dat is inderdaad, ja. De felste reactie daarop komt uit het kamp van Marten Varil. Daar heb ik het met hem zelf persoonlijk over gehad. En die zei ook van, hij zei, ja, ik vind het tegenwoordig moeilijk om extra reclame te maken voor Ironman. Want hij zat zo'n beetje in dubio van, ja, hij doet dan Ironman Zuid-Afrika en T100 Singapore. En hij maakt wel iets meer reclame op zijn socials voor die T100. Hij zei, want ja, de T100 die betaalt mij om aan de start te komen. Hij zei, en bij Ironman moet ik zelf betalen om aan de start te komen. En
maar dat is ook de essentie, Hans. Want ik, kijk, deze discussie ontstond natuurlijk vorige week. Mm-hmm. Voor de mensen die het gemist hebben, profatleten die betaalden in principe $1250. En dan mogen ze zich onbeperkt eigenlijk inschrijven voor alle Ironmans waaraan ze mee willen doen. Met uitzondering van de WK's natuurlijk, daar moet je je voor kwalificeren.
Ja, binnenkort mag Cam Wurf dat niet meer doen. Maar dat,
dat bedrag ging dit jaar dus omhoog naar $1500. Nou oké, dat is dan ook een gegeven, zo simpel is het. Dan zijn er natuurlijk agegroepers die zeggen, en dat is op zich ook een logische gedachtegang, van nou voor $1500 wil ik ook wel zo'n licentie. Want wij betalen al $700, soms misschien nog wel meer. Dollar voor 1 wedstrijd. Dus eigenlijk is het nog steeds een koopje. Maar volgens mij is de discussie, kijk, als profatleet betaal je nu om mee te kunnen doen aan een wedstrijd. Er is natuurlijk geen andere sport waar je als profatleet moet betalen om mee te kunnen doen.
Nee.
En
zelfs
dus
binnen
gek,
triathlon,
hè?
Tim.
Ja. Want, ja, precies.
Ik bedoel, bij Challenge start je gratis als prof. Toch in de meeste gevallen, ik denk bijna alle gevallen.
Ja.
Bij Supertry krijg je startgeld.
PTO ook.
Bij PTO, de T100, krijg je startgeld. Ja, en er zijn nog onafhankelijke wedstrijdorganisaties die zelf ook nog eens startgeld geven om een mooi deelnemersveld aan de start te krijgen. Alleen bij Ironman zeggen ze van kassa, $1500 en dan ben je pro. Met het gevolg overigens, als je $1500 te geven hebt en je hebt een beetje een mooi palmares, ja, dan kan je eigenlijk 1, 2, 3 pro worden.
Ja. Is het,
behalve echt, natuurlijk als je de drievoudig wereldkampioen externe bent.
Maar... is het dan ook wel aan ons, denk ik, om eventjes de gedachtegang van Ironman daarachter te verklaren? Zij zeggen met het geld dat we daarmee ophalen, en dat ging, wat was het? Ik geloof om 2,5 miljoen of zo. Ik ga het gelijk eventjes opzoeken nog. Maar daarmee, daarmee betalen wij, of kunnen we in ieder geval onze eigen dopingcontroles bekostigen. Ja. Nou ja, daar zit ook wel weer wat in dan, hè?
Ja.
En ja, ik weet
niet. God, ik weet het niet. Ik zou eens moeten gaan kijken naar de jaarrapporten van Ironman om te zien hoeveel zij overhouden op al die uitverkochte wedstrijden die ze hebben, om daar een statement over te maken. Dat is,
Het gaat om $1 miljoen, Hans. Dus 2,5 staat er even naast. Het gaat ongeveer om $1 miljoen wat ze ermee ophalen.
Ja.
Ja, kijk, het is natuurlijk wel een feit, Hans. Kijk. Challenge, wilt, of eigenlijk bijna alle organisaties, die gebruiken de antidopingcontroles van World Triathlon. Ironman doet het allemaal zelf. Ja, oké, dat kost gewoon geld. Maar ja, aan de andere kant, met zo'n groeiend profbestand heb je ook niet meer, heb je ook niet per se een hoger bedrag daarvoor nodig, toch?
Nee, ja, ja. Ik vind het een moeilijke. Ik vind, ik heb zoiets van. Als je zo'n grote organisatie bent en je pakt uit met de Ironman Pro-series, professioneel circuit, 2 WK's, voor de rest enorm veel uitverkochte wedstrijden gericht op de agegroepers, dan is er volgens mij toch wel een grote pot over om dat ook aan dopingcontroles te spenderen. Hoor. Dat ga je me niet vertellen dat dat dan uit eigenlijk de buidel van de pro's moet komen. Dat vind ik een beetje...
Nee, maar goed, het is
natuurlijk wel... Het is een goede argument, want dan zeg je van ja, hoppa. Dat kan je als pro eigenlijk moeilijk iets tegen hebben. Hè, want stel je voor dat je dan geen dopingcontroles zou hebben als dat geld er niet is. Maar dat is ook weer niet het geval. Dus dat,
nee, maar het is natuurlijk wel gewoon simpelweg een organisatie die zoveel mogelijk winst moet maken. Hè? Het is een commerciële organisatie, dus... Ja, natuurlijk, het geld is er wel. Maar ja, ze proberen wel van alles om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat is ook wel logisch.
Ja, ja, dat is logisch.
Alleen het is
misschien
een beetje de verkeerde groep.
Dat, het is dat net, vooral dan denk ik van, zoek bijvoorbeeld een sponsor die zijn centen steekt in het antidopingprogramma of zoiets.
Oké, Hans, één ding is wel zeker.
Dat zou wel mooi zijn. Dan krijg je dan Greg Welch in de livestream met on the Hoka Run Course en de Rocka Swim Course.
Er kan nog wel een sponsortje bij.
Ja.
Hey Hans, we zitten eind maart, maar we kunnen al wel één conclusie trekken. Ja, en ik ben er toch wel een beetje trots op. Maar onze glazen bollen zijn goed, hè? Die werken goed dit jaar. Want Jelle Geens hadden we natuurlijk al een beetje voorspeld. Maar ik hoorde het ons ook nog vorige week zeggen. Hou Mitch Kolkman eens even in de gaten in Liévin. Ik zei nog tegen jou, van die gaat het echt wel goed doen. Het zou me niet verbazen als hij een beetje gaat stunten daar. En voilà Hans, hij doet het. Hij is derde geworden. Ja. Na een lange dag vol spectaculaire korte races. Want dat moet ik toch wel zeggen. Het was weer mooi in beeld gebracht. Het was spectaculair wat dat betreft.
Ja, ja ook daar ben ik een klein beetje kritisch. Maar, dat, maar dan vooral op Triathlon Live. Want daar ging om 6:30 of zoiets, denk ik, dat aangekondigd was. Dat half de halve zeven. Finales, in, of 6:30, de halve finales in beeld zouden komen. En dat was niet helemaal... Ja, er was op een gegeven moment wel beeld zonder commentaar.
Ja.
En dan ging dat beeld op zwart. En dan moest je eigenlijk gaan zoeken. En ben ik uitgekomen op de YouTube-pagina van World Triathlon. En daar hadden ze dan wel beelden en commentaar. En dan denk ik van, ja, maar jullie videokanaal is toch Triathlon Live? Dus dat... Maar goed,
waar
dat
mensen voor betalen, hè, Hans?
Ja, ook nog eens, ja.
Want dat is dus heel apart, want je kondigt dus eigenlijk een livestream aan voor Triathlon Live.
Ja.
Waar mensen dus inderdaad een jaarabonnement, of ik weet niet of je ook maandabonnement kan nemen, maar je betaalt er in ieder geval voor. En vervolgens ga je het gratis beschikbaar stellen op YouTube.
Ja,
oké, mij zal het niet zo heel veel uitmaken, maar het is wel een beetje apart natuurlijk voor de mensen die betalen.
Ja. Ja, waaronder ik zelf. Ja,
ja nee, precies. Wij betalen er natuurlijk voor. Ik ja.
Maar dat klopt ook nog eens. Dus, maar los van dat, wil daar even kritisch op. Maar het was wel weer fantastisch om te volgen.
Ja,
ook want wij zaten 's middags al te volgen, omdat we natuurlijk heel veel Belgen en Nederlanders hadden in die kwalificaties.
Ja.
Hoe dat verliep, dat was ook niet altijd even gemakkelijk. Want soms duurde het echt lang voordat er een uitslag online kwam. Want er was dus geen echte live timing. Dus het was elke keer na afloop van de heats dat we dan moesten wachten en refreshen. En dan zagen we wie doorging en wie niet. En dat op zich was al leuk. Zeker bij ons, want wij hadden gewoon 5 op 5 bij de dames. Dus 5 Belgische dames die doorstoten naar de halve finales.
Ja.
Dat was wel super om te zien. En uiteindelijk Jolien doorgestoten als enige naar de finale. Bij de Nederlanders zag je ook wel bij Mitch Koopman in de heats en ook in de halve finale. Ja, die zat goed. En
maar dat is genieten.
Die vloog ook naar die finale toe. En ik had ook de indruk dat hij nog redelijk fris zat ook in die finale. Iets wat je bijvoorbeeld van vriend Hayden Wild niet kon zeggen precies.
Nee, was Hayden Wild wat dat betreft misschien wel de grote teleurstelling van die dag, of niet?
Ja, toch wel een beetje. Ik had iets meer een echt duel verwacht. Langs de andere kant vind ik dat wel een enorm grote pluim die Mitch Koopman op zijn hoed mag steken. Want ik denk dat het vooral met het keiharde werk op de fiets van Mitch te maken heeft, dat Hayden Wild niet meer dichterbij is gekomen.
Ja, maar ik moet wel zeggen, Hans, als je dan naar Mitch kijkt, hè, en we hebben het natuurlijk ook vaker in de podcast gezegd, ik heb het een paar keer in verschillende artikels opgeschreven. Hij is jong, hij oogt eigenlijk altijd gretig. Ik vind bij hem heel erg het plezier in de sport uitstralen. Kijk, ik zei vorige week al, het zal me niet verbazen als hij gaat stunten. En weet je wat hij doet? Hij race gewoon met zo'n enorme bravoure. Hij lijkt eigenlijk gewoon scheid te hebben aan wie er ook maar naast hem staat. Hè? Ja, of dat nou Hayden Wild is, Jan Frodeno of Sebastian Kienle, bij wijze van spreken. Ik snap wel dat deze vergelijking nergens op slaat, want het zijn hele andere afstanden. Maar het maakt hem gewoon niet uit of er een veelvuldig wereldkampioen naast hem staat. Of een lokale triatleet uit, zeg eens wat, Den Haag, bij wijze van spreken. Hij gaat gewoon all in. En hij race zijn eigen race. Hij gaat volle bak. Nou, je ziet hem dan ook echt genieten tijdens zo'n halve finale, die ook nog eens even wint, alsof het niks is. En dan tijdens de finale, ja, oké, ik dacht heel eerlijk, ik dacht van, ja, hij gaat er ergens in de middenmoot komen. Hij gaat er vooruit tijdens het zwemmen, dan zal er op de fiets een groep ontstaan. En dan denk ik eigenlijk dat hij tijdens het lopen net eventjes tekort gaat komen, omdat hij natuurlijk al best wel veel energie verspeeld heeft. Maar hij fietst gewoon in zijn eentje weer even weg met die, en hij krijgt dan uiteindelijk die twee andere gasten met zich mee.
Ja.
En blijft gewoon vooruit op zo'n groep. En dan met dat lopen neemt hij ook gelijk weer het initiatief. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik echt mijn pet ervoor afneem. En ik moet ook zeggen, ik denk als hij deze ontwikkeling doorzet, dan wordt hij wel gewoon serieus iemand die we in de gaten moeten houden voor LA straks, hoor. En dan heb ik het niet over deelname aan LA, maar gewoon top 10 misschien wel.
Ja, top 10, daar ben ik het mee eens.
3 jaar, ook, Hans? Er kan echt nog veel gebeuren.
Ja. Maar zoals ik hem nu bezig zag, en ook in de absolute finale, als je dan kijkt naar die loopexplosiviteit van de twee gasten voor hem, die dan nog even dat sprintje inzetten.
Ja.
Het was al een lange dag geweest en hij had veel verbruikt, inderdaad. Maar je merkt dat Mitch heeft gewoon een andere fysiologie, een andere formologie. Dus die straalt zo'n kracht uit. Het is echt een heel mooie atleet om naar te kijken. Alleen in dat looponderdeel is het geen Alex Yee met zijn dunne armpjes en zijn dunne beentjes. Nee. Ik denk dat puur Alex Yee al 5 kilo minder weegt dan Mitch.
Maar dat is Bloemenveld ook niet, hè, Hans?
Nee, daarom. Dus er zijn ook wel andere voorbeelden van. Maar als ik kijk naar Mitch, dan zie ik een lange afstandsatleet. Dat blijf ik in mijn hoofd hebben. Ik zag hem ook in Hawaii met grote ogen naar Menno en Tristan kijken. En dan denk ik van, deze jongen moet niet volgens mij al te lang gaan wachten met de stap te zetten naar long distance. Want hij heeft er volgens mij echt helemaal de capaciteiten voor om daar ook groot in te worden. Laten we het eerst maar eens proberen op de Olympische afstand. Maar ik zeg, hij straalt echt gewoon een pak kracht uit in dat lijf van hem. Dat,
Ja, dat ben ik wel met je eens. Ik neem wel aan dat jij ook het advies zou geven, wel LA proberen, toch? Of heb je
Ja, nee, absoluut. Ja. Je moet proberen die Olympics mee te pakken. Maar ik zeg, het zit wel een beetje in mijn achterhoofd van... En dat is dan ook met de gedachte dat bij ons Jelle en Marten eigenlijk... Ja, 3 jaar te lang op het korte werk zijn doorgegaan. En best nog wel mooie resultaten hebben laten zien. Maar die hadden eigenlijk al eerder wereldkampioen kunnen zijn, wie weet. Hadden ze vroeger die stap gezet. Je weet het niet, hè. Daar gaan we niks meer aan kunnen veranderen.
Nee, en je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, Hans... Wie weet, los van het feit dat je dat inderdaad niet weet... Maar wie weet is het ook zo dat juist omdat ze nog even die jaartjes door zijn gegaan... in die korte afstand... dat ze daardoor nu de vruchten plukken op die langere afstand.
Ja,
want je creëert er ook gewoon ontzettende hardheid mee. En ook snelheid.
Ja, nee. En ik denk dat je dat op de langere afstand ook wel nodig heeft. En dat heeft Mitch Kolkman al. Wat ik wel bijzonder mooi vond, was die gebalde vuisten aan de finish. En,
mooi, hè?
Ik denk dat hij echt, een beetje, zoals ze in het lopen willen zeggen, een fly and die. Alleen die die is er niet gekomen. Ja. Ik denk dat hij zoiets had op die fiets van, we persen er alles uit en we zien wel. En als die groep niet terugkomt, dan doe ik hier mee voor de medailles.
Hij is en wel een showmannetje.
Dus, ik vind het mooi. Ik vind echt, ik zeg het, heeft een prachtig lijf, dat straalt kracht uit, maar hij heeft ook nog eens hoe moet je dat zeggen? Daar hangt zo'n aura rond van, het is echt wel...
Ik doe het wel even.
Voilà. Brani, om het op zijn Nederlands.
Nou, Brani, dat is het juiste woord.
Ja.
All right, dat was Lief. En heb je verder genoten?
Nee, jongen, dat was de mannen bij Lief.
Dat bedoel ik. Ja, nee, absoluut. Want ik wilde tegen je zeggen, van heb je verder genoten van de vrouwen?
Ja, bij ons natuurlijk al mooi dat we alle dames in de halve finales hadden. Daarin zeg je ook wel, dan gaat het moeilijk worden. We hadden er ook nog 2 die de herkansingen hebben moeten doen. En dat lag allemaal dicht bij elkaar... Want dat hebben we ook bij de mannen gezien. Joris Baslet, die eigenlijk 2 keer net daarnaast viel. In de heats en in de herkansingen. 1 plaatsje en een paar seconden tekort kwam. Als je in een andere heat start, ben je er misschien sowieso bij. Weet je, dus dat is altijd wel een moeilijke. Maar Jolien, die eigenlijk vrij vlot doorging. Die volgens mij heel goed gedoseerd heeft de hele dag.
Ja.
Want vorig jaar heeft hij de herkansingen moeten doen. En dan heeft hij eigenlijk dus in elke heat... Of in elke race, redelijk diep moeten gaan, waardoor het op was in de finale. En ik had nu wel de indruk van dat ze dat goed gemanaged had. En natuurlijk ook veel sterker dan de voorgaande jaren aan de start gekomen. En dan doet zij ook een goede finale. En jammer alleen dat Annika Koch daar aan een superhoog tempo nog voorbij komt gelopen. Terwijl het dan bij Jolien op dat moment helemaal op was. Want eigenlijk bij de dames een beetje vergelijkbare verhalen met Jolien die nog even... En dat vond ik echt wel fantastisch. Ik dacht, wat gebeurt er hier? Krijgen we een loopduel tussen Jolien Vermeijlen en de Olympische kampioene Cassandre Beaugrand?
Ja, dat was mooi, hè?
Ja. Alleen jammer genoeg duurde dat goed 200 meter. En dan zei Beaugrand van, bedankt Jolien, maar ik ga het verder wel alleen doen.
Wat vond je van Beaugrand, Hans? Want als je naar de kijkt... het is eigenlijk bizar als je ziet met wat een gemak ze wegloopt. Hè? Want het lijkt er eigenlijk geen energie te kosten, joh. Het lijkt alsof het allemaal vanzelf gaat.
Ja, maar goed, ze werd ook wel enorm vooruitgestuurd, jongen. Dat publiek, dat ging helemaal uit zijn dak. Ik vond het ook fantastisch dat ze in Liévin de vrouwenfinale als absolute hoogtepunt... Natuurlijk, je hebt een Franse Olympische kampioene. Die wil je echt wel als top of the bill in zo'n wedstrijd zetten. Maar ze hebben de hele show daar rond opgebouwd en dat was fantastisch. En ik denk ook als je daar zelf aan het racen bent, ik denk dat die met kippenvel over de finish is gekomen. Ook al is het maar de Indoor World Cup van Liévin. Echt wel geweldig. Maar ze is supergoed. En als ik haar zo bezig zie, als ik zie met welk gemak ze van een goede loopster als Jolien Vermeijlen. Je zat met Nina Eim, met Laura Lindeman in dat veld. Ze is gewoon een klasse sterker. En ik heb de indruk, zelfs nu zo vroeg op het seizoen, Het zou wel eens een vervelend seizoen kunnen gaan worden. Op deze manier, als je niet fan bent van Cassandre Beaugrand.
Nou ja, dat is ook het gekke. Misschien wel van de afgelopen jaren. Misschien de afgelopen 2 jaar, laat ik het zo zeggen. Kijk, wij zeggen natuurlijk heel regelmatig in de podcast van... Het gaat harder, het wordt spannender, de verschillen worden kleiner. Maar aan de andere kant, Hans, hebben we wel een situatie. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. En dan een beetje verschillen nog afhankelijk van de afstand. Maar er zijn eigenlijk constant, jarenlang, 1-2 namen die er bovenuit springen wat dat betreft. Hè?
Ja.
En eigenlijk is het in dat opzicht, gek genoeg, heel eentonig.
Nee, inderdaad, inderdaad. En het grapje is ook wel dat je nu met Liévin, zeg ik ook bij de livestream op YouTube en de commentaren daarbij, waren heel veel mensen de vergelijking aan het maken tussen Beaugrand en Gwen Jorgensen.
Ja.
En want we hebben ook zo'n periode gehad dat Gwen Jorgensen het vrouwentriathlon op World Triathlon vlak overheerste.
Ja, Katie Severus zag ik ook voorbij komen.
Ja, maar dan... Katie was ook een super topper, maar ik, Cassandra Beaugrand is nog wel net wat dominanter. En dat had Gwen Jorgensen ook wel. Ik schat Cassandra Beaugrand hoger in dan een Gwen Jorgensen. Omdat ze een completere atlete is. Beaugrand is gewoon ook supersterk in zwemmen. En is gewoon vanaf het begin mee. En laat zich op de fiets niet verrassen. En loopt ze er maar eens af.
Nou, ik ga misschien iets zeggen wat niet al te populair is. Maar voor mij is het geen atleet waar ik heel erg van geniet. Ik vind niet dat als je naar haar kijkt als ze aan het racen is. Nou ja, wat ik zeg. Het oogt te clean. Het oogt te makkelijk.
Ja.
En dat vind ik niet zo leuk op de een of andere manier. Ik vind, dat zegt dus niks over haar persoonlijkheid. Hè? Dat zegt puur over hoe ze oogt als atlete. En dat spreekt mij persoonlijk niet heel erg aan. Ik geniet meer van iemand waarbij je het strijden eigenlijk meer ziet afstralen of zo.
Ja, 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 ik kan me er iets bij voorstellen.
Ook als het over de finish komt, Hans. Je ziet weinig emotie, hoor, moet ik zeggen.
Ja, nee, klopt, klopt. Weet je, ik heb daar een hele tijd geleden nog met een paar mensen discussie over gehad. Over de uitstraling van een Cassandra Beaugrand. Ja, sommige mensen zeggen van, ja, maar ze is enorm populair en ze is enorm groot. Ze heeft 300.000 volgers op Instagram, dus ze is wel een fenomeen. Maar ik vind ook dat ze, ja, binnen de sport, als je inderdaad kijkt naar als ze over de finish komt, het mist inderdaad zo'n beetje die uitstraling wat bijvoorbeeld een Hayden Wild wel enorm heeft.
Ja.
En wat een Alex G, weet je, en dan die gebaartjes naar elkaar en schouderklopjes en dergelijke. En dat heeft Cassandra wat minder. Dat moet ik inderdaad ook wel toegeven. Langs de andere kant, ja, weet je, ze is super populair. En als je, ik denk dat we zouden net eens moeten onderzoeken. Ik denk niet dat er heel veel triatleten zijn die meer dan 300.000 volgers hebben.
Nou, nee, joh. En wat ik zeg, het zegt ook helemaal niks over hoe zij is, hoor. Want ik heb er kort, echt heel kort, één keer gesproken. En ze was hartstikke vriendelijk ook wat dat betreft. Het is echt, wat ik zeg, is puur gebaseerd op hoe ze oogt als atleet en hoe ze dan toch wel een beetje emotieloos, toch wel een beetje kil zou je kunnen zeggen, overkomt. Maar ja, misschien is dat ook wel wat je nodig hebt, Hans, als echte kampioen. Ja. Hè? Dat je gewoon uitschakelt voor alles en doet wat je moet doen. En uiteindelijk wint ze en dat is waar het om draait, toch?
Ja, nee, dat klopt, dat klopt. En ik zeg het, volgens mij heeft ze ook wel super hard genoten van die overwinning in Liévin met dat Franse publiek. Ja, dat is echt wel... ik moet zeggen, ik blijf onder de indruk. Ik weet, jij bent geen fan van al die heats en dergelijke. Maar het showgehalte daar mijn collega Jay Style hoorde ik bezig. Die gaat dan ook helemaal los het publiek mee. En dat is fantastisch om te zien. En ik denk, als atleet, om in die sfeer te racen, dat moet ook wel geweldig zijn. Wij hadden een zeer jonge ploeg, bij Nederland ook, hè, veel jonge atleten. Ja, ik denk dat die daar ook wel met grote ogen naar kijken, naar wat gebeurt hier allemaal, en om daar deel van te zijn. Ja, best wel mooi. Dus voor degenen die het gemist hebben dit weekend, ik breng het ook nog op dinsdag of woensdag, de beelden van de finales van Liévin. Het is gewoon super om te zien. En kijk er eens naar, dan krijg je echt wel een heel mooi beeld van wat een spektakel. Ook al is het super kort, en zijn er mensen die zeggen, het heeft niks met triathlon te maken, want het is veel te kort. Ah, ik vind wel, dit is echt wel spectaculair. Het is echt tof om te zien.
Nou, ik denk dat er voor allebei wat te zeggen valt. Want jij zegt heel terecht, kijk, ik ben niet per se fan van al die rondes. Ik ben niet fan, weet je, net als met de super try. Ja, van mij hoeft dat ook allemaal niet, weet je wel. Die afsnijroutes en noem maar op. Weet je wel, dat heeft in mijn optiek ook te weinig met triathlon te maken. Ja. Maar neem niet weg dat het inderdaad om te kijken, als kijker, ontzettend veel spektakel oplevert. En ja, dan kun je ervan vinden wat je wil. Het helpt wel om de sport populairder te maken, zeker onder jongeren, om het wat meer aan de band te brengen. En ja, weet je wel, ik zat ook te kijken, Hans, en ik zat ook te genieten. En dan helpt het natuurlijk dat je een Nederlander in de finale hebt. Maar het was gewoon wat dat betreft echt een spektakel. Een ander woord is er niet voor. En Ja, wat dat betreft denk ik wel dat je dat. Ja, weet je, dan is de missie gewoon geslaagd. En moet je dat lekker voortzetten, denk ik.
Ja.
Iets wat ook een spektakel was, maar wel van. Nou, aanzienlijk kleinere schaal. In ieder geval qua deelnemers en qua publiek. Maar online publiek gaat het echt om. Nou, ik denk misschien wel meer dan 10 miljoen mensen. De Barkley Marathons, Hans.
Ja.
Hij is weer geweest. En
Ja.
geen finishes, hè?
Nee,
Hij was
nee.
korter dan ooit.
Ja, het is een beetje zo op een anticlimax. Ik denk voor Lazarus Lake, de organisator, een absolute climax. Want die heeft bereikt wat hij wou. Hij heeft het parcours nog zwaarder gemaakt. De weersomstandigheden waren ook een stuk slechter. Maar ja, geen finishers. Ja, eentje op de funrun, hè.
Ja, John Kelly, hè.
Ja.
Voor de mensen die nu denken, waar gaat dit over? Ja, dat zal bijna niet, want als er iets tot mythische proporties is uitgegroeid, is het de Barkley Marathons. Het is een, nou ja, eigenlijk de zwaarste ultrarun ter wereld. Niemand weet ooit wanneer die start, behalve dan dat het ergens in maart of april is. Nou, vorige week ging hij ineens van start. Lopers moeten 5 rondes van, nou ja, ongeveer 30 kilometer lopen. Dan kom je dus op 150, 160 kilometer. Maar omdat er vaak een beetje verkeerd wordt gelopen, want deelnemers navigeren zelf. Nou, is het
Zonder
totaal.
GPS.
Zonder GPS inderdaad.
Ja.
Komen ze meestal rond de 200 kilometer uit. Elke ronde moet binnen ongeveer 12 uur volbracht worden. 5 rondes, dan heb je de Barkley Marathons voltooid. 3 rondes heb je de Funrun. Nou, zeker tot vorig jaar waren er vrijwel geen finishers. Ik geloof in 30 of 40 jaar een stuk of 18. Toen kwamen er vorig jaar in één keer 5 bij, waaronder de eerste vrouw ooit.
Ja.
En toen zei
Lazarus Lake.
Lazarus Lake, zei: ik ga het nu zwaarder dan ooit maken, want het feit dat een vrouw de finish heeft gehaald, zegt alles over dat het evenement niet zwaar genoeg is. Nou, het is natuurlijk altijd wel met een beetje. Ja, je zou er natuurlijk kunnen zeggen, het is een beetje vrouwonvriendelijk. Maar dat hoort gewoon een beetje bij de mythiek die om het evenement heen hangt. Hij wil gewoon dat niemand de finish haalt. Toen heeft hij gezegd, ik ga het zwaarder maken dan ooit. En nou ja, je zei net al terecht, dat is gelukt. Want na 1 van de 5 rondes waren er geloof ik nog maar 11 of 10 of 11
10, 10,
lopers
10 van de
over. Ja,
40
10.
waren na één
Ja.
ronde over, ja.
En na 2 rondes nog maar 4. En waarvan er eentje al gelijk stopte, dus eigenlijk 3. En van die 3 heeft er dan eentje, John Kelly, meervoudig finisher van het evenement, heeft dan dus die funrun gehaald. Maar ja, Hans, wat ik eigenlijk alleen even over die Barkley Marathons wil zeggen. Kijk, als je het dan hebt over spektakel, dit is wel een evenement waar mensen gewoon dag en nacht voor opblijven, constant zitten te refreshen. We gaan natuurlijk allemaal Twitter volgen, hè, met die hashtags.
Ja.
En ja, dat is toch wel vet hoor, Hans. Ik vind dit echt wel een gaaf evenement.
Ik blijf het nog altijd mooi vinden. Ik vind alleen dat we een klein beetje de Barkley-marathons kwijt zijn aan het grote publiek. Het is te populair geworden. Alle media hebben het erover. Er zijn zelfs internationale media. In Frankrijk zag ik zelfs grote sportmedia die dan gewoon een live coverage hebben lopen.
Ja.
Zo van, volg hier de Barkley Marathons live. En weet je, vroeger was het de Barkley, dat was zo wat de insiders en de liefhebbers van het trailrunnen die daar naar zaten te kijken en effectief afwachten van wanneer komt de volgende tweet binnen. Maar het is nu echt wel, ik bedoel, iedereen heeft het erover. Het staat hier in alle kranten, het komt op het nieuws. Dus het heeft nu echt wel een status gekregen. Je denkt van. En dan vrees ik ook een beetje in de toekomst van, gaat dit nog wel blijven doorgaan? Want volgens mij houdt Lijs helemaal er niet van dat dit zo
Nee.
groots en populair wordt. Dus dat is
Maar dat,
wel.
nou, je zou er wel gelijk in kunnen hebben. Maar ik moet ook zeggen, als je dan naar onze bezoekersaantallen kijkt. Die Barkley Marathons, Hans, dat is zo krankzinnig populair. Want als je dan kijkt naar de cijfers,
Ja.
het is gewoon eigenlijk het bijna tienvoudige van een gemiddelde triathlon. En het is echt. Het wordt zoveel bekeken en zoveel gelezen. En we krijgen er ook zoveel berichten over. Het is ongekend gewoon wat deze wedstrijd teweeg brengt.
Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. En het blijft natuurlijk iets bijzonder extreem en bijzonder speciaals. En ook weet je weet nooit wanneer het echt losgaat. Je weet niet wat er gebeurt. Lijs is ook een bijzonder fraai figuur. Dus dat maakt het wel heel apart. En weet je, en ergens vind ik ook met mijn opmerking van dat het zo mainstream is geworden. Misschien is dat het juiste woord. De Barkley Marathons zijn gewoon mainstream geworden. Als ik dan kijk, hoe weinig en eigenlijk hoe er geen aandacht is in onze media van het grote duel dit weekend op UTMB-vlak. Want ik weet niet of jij hebt zitten kijken zaterdag naar de Chianti Ultra Trail. Het grote duel tussen Jim Walmsley en Kilian Jornet. Door Walmsley gewonnen overigens. Fantastisch in beeld gebracht. Een geweldige livestream met heel mooie beelden in de bergen daar. In Chianti. Met helikopterbeelden. Met mooie close beelden. Het zag er echt fantastisch uit. Ook dan zit je te denken van... Hey, Ironman Pro Series, ga eens even zitten kijken. Hoe doen ze dat? UTMB... zit ondertussen ook in de Ironman portefeuille, dus dat moet allemaal niet zo moeilijk zijn om eens van elkaar te leren. Maar dat was onopvallend, dat was echt geweldig in beeld. Er waren heel veel kijkers online, heel veel reacties ook. En die mannen, ja, dat is nog wel van een andere grootorde, hoor.
Ja, maar wat bedoel je dan met dat de Barkley mainstream is geworden? Want je kunt ervan vinden wat je wil, maar het is toch alles behalve mainstream? Ik bedoel, het zijn...
Het is geen mainstream wedstrijd, maar het is in de media is het mainstream geworden. Het is voor een mainstream publiek geworden.
Ja.
En dan maak je de vergelijking naar zo'n UTMB, wat dan echt wel op raceniveau gewoon... Bedoel, daar gaat het nog een stuk sneller. Dat zijn echt gewoon wereldtoppers. Walmsley heeft de Barkley ook gedaan. Ja, weet je, daar is dan weer minder aandacht voor. En dan denk ik van, ja, dat is een beetje jammer. Dan wordt het zo...
Ja, maar dat heeft denk ik wel te maken met dat... Ja, hoe gek het ook is om over een ultrarun te zeggen, maar dat is... Kijk, zo'n ultrarun, want hoeveel kilometer is dat, Hans?
160 was het zeker, ja.
Ja, precies. Ja. Maar dat is zeg maar, tussen haakjes, normaler dan... Of laat ik het zo zeggen, daar halen meer lopers, ook omdat ze zo extreem getraind, die halen gewoon meer de finish. En
ja, tuurlijk.
Die Barkley marathons, dat spreekt zo tot de verbeelding, omdat eigenlijk niemand die finish haalt, omdat ieder jaar het parcours zwaarder wordt gemaakt, om de kans elke keer maar weer te verkleinen op nog minder finishers. Ja. Nou, natuurlijk het hele verhaal wat er omheen hangt, hè, van je weet niet wanneer je start, je betaalt een euro en je moet een kentekenplaat meenemen als inschrijftarief eigenlijk. Ja. Dus de nummer 1, degene met start nummer 1, die moet je in de gaten houden, omdat dat volgens die Lessers Lake degene is die de minste kans heeft om de finish te halen. Nou, we weten allemaal nog van de Belgen, Karel Sabbe, die natuurlijk ook de finish gehaald heeft, maar die een ander jaar dat hij de finish niet haalde, eigenlijk zo verward was dat hij tegen een prullenbak stond te praten.
Ja.
Weet je, dat zijn natuurlijk allemaal van die verhalen. Dat spreekt mensen wel enorm aan, wat dat betreft.
Nee, dat klopt wel. Dat klopt wel. Nee,
en ik denk wel dat dat het verschil is.
Ja.
Over mainstream dan even gesproken, Hans. En dan ga ik nog heel snel het laatste nieuwtje van de afgelopen week behandelen. 10 miljoen, Hans, voor de PTO.
Ja.
Flink bedrag, hè?
Mm-hmm.
wat vind je daarvan?
Een goede ontwikkeling.
Ja.
Eén. Omdat we hebben eerder eigenlijk onze... Ja, angst is misschien een groot woord, maar dat we wel een beetje voorbehoud hadden met hoe lang gaat het PTO-verhaal blijven duren als dat geld komt van één grote mecenas. Er zijn ondertussen ook wel wat andere investeerders mee aan boord gekomen, maar nu een injectie van 10 miljoen dollar van een partij die wel van wanten weet. Ja, dan denk ik van oké, goed, dat lijkt mij een goede zet voor de PTO en voor de atleten. Om iets meer toekomstperspectief ook te kunnen bieden. Want daar had ik wel mijn vragen bij van... Ja, hoe lang gaat het op deze manier nog blijven duren? En blijkbaar is dit ook wel een investeerder... die nog iets meer ervaring heeft ook met het binnenhalen van tv-rechten... en het verkopen daarvan en dergelijke. Ja. Dus als zij daar een verdienmodel rond kunnen gaan maken... dan lijkt mij dat alleszins beter voor de toekomst van de T100... dan wat het nu was.
Helemaal eens met alles wat je zegt... Maar heb jij, gewoon even een open vraag hoor, voor je, er zit geen addertje onder het gras. Heb je het hele persbericht gelezen of niet?
Ik heb het hele persbericht gelezen, ja.
Oké, want ik vraag me af of jij dan hetzelfde idee daarvan hebt overgehouden als ik. Want eigenlijk, kijk, nogmaals, alles wat jij zegt ben ik het helemaal mee eens. Maar wat me het meest bijgebleven is van het hele persbericht, is eigenlijk de quote van Sam Renouf. Sam Renouf is natuurlijk de CEO van PTO. En... hij zegt, en dan ga ik het toch eventjes letterlijk erbij pakken. Tot nu toe heeft de groei van het aantal profatleten nog niet geleid tot een enorme groei in aantallen agegroepers. En daar zegt hij ook nog, triathlon zit echt nog in de dark ages wat betreft commercie en uitzendingen. Nou, A, vind ik dat een vrij grove belediging ten opzichte van Ironman en daaronder dan Challenge Family en Xterra. Want ik bedoel, het is echt niet zo dat er helemaal niks gedaan is op dat gebied. Dan vind ik Dark Ages vrij extreem. Maar eigenlijk, wat hij zegt, is een behoorlijk pijnlijke conclusie. Want hij zegt, we krijgen eigenlijk gewoon nog niet het aantal age-groepen aan de start wat we willen. Nou, en dat zie je natuurlijk ook online. Hè? Mensen zitten er eigenlijk helemaal niet op te wachten om die PTO-races te doen als age-groeper.
Mm-hmm.
Helpt ook niet mee dat die data nog steeds niet allemaal bekend zijn. Maar Hans, eigenlijk wat hij eigenlijk hiermee indirect zegt, is dat het verdienmodel nog helemaal niet rond is. Want ze willen natuurlijk uiteindelijk gaan verdienen aan die age-groepers. Maar ze krijgen het gewoon niet voor elkaar.
Ja, daarom. Ik vond het inderdaad een vreemde uitspraak, ook in de hele context. Want die 10 miljoen dollar heeft volgens mij niet zo heel veel te maken met meer agegroepers er naartoe te krijgen. Precies. Ik denk dat er vooral mee te maken heeft dat Sameron Hoof zegt van ja, we krijgen te weinig geld binnen via de agegroepers, dus we hebben extra geld nodig. Dan even kort door de bocht.
Ja. Maar dat is toch eigenlijk een hele... Nou ja, dat is toch best wel schokkend nieuws dan. Want het wordt echt soort van... Het staat dan in één zinnetje in zo'n persbericht. Maar eigenlijk is dat de hele strekking van het grote probleem wat de PTO op dit moment heeft.
Ja. Ja, het is wel een markante. En misschien heeft Sam Renouf een ander beeld van hoe het inkomensmodel er moet gaan uitzien. Of wat eigenlijk PTO altijd gepretendeerd heeft. Hè? Want de PTO was de Professional Triathletes Organization.
Ja.
En het geld ging komen van de storytelling van de pro's. En de vergelijking met de Formule 1. Er zijn geen agegroepers in Formule 1.
Nee, dus, maar goed. Ja. Ze krijgen het wel voor elkaar, Hans. 10 miljoen.
Ja,
en dat is
daarom. En hopen dat dat geld ook mee wordt besteed aan de pro-atleten zelf. En dat lijkt me voorlopig wel. Dus
ja.
dat is wel een goeie. Waar ze volgens mij ook redelijk wat geld te geven hadden, Tim, was in Spanje dit weekend. In het Baskenland in Zuia. Ik weet niet of je ooit van die plaats hebt gehoord. En ik ben zelf ook even moeten gaan zoeken. Het is in de buurt van Bilbao. Het was er hondenweer. Het is echt de hele dag aan het regen geweest. Maar het was de Duatloya de Zuia. Ik denk dat dan Spaans, Baskes Spaans is. De duathlon, long distance duathlon van Zuia. Met echt wel een topveld aan de start. De wedstrijd werd gewonnen door onze Jonathan Wayaf.
Ja.
Die Seppo Odijn klopte. Maar Bart Arnouds, die deed ook mee. Antonio Benito Lopez deed mee. Stonden best wel wat grote namen. Dus ze hebben daar denk ik wel wat startgeld veil gehad om die kleppers aan te trekken. En een mooie wedstrijd. Ook een mooie livestream. Ik heb hem mee in het artikel staan. Dus mensen die eens willen kijken naar draconische omstandigheden en echte Flandriaanse omstandigheden, ga er zeker eens naar kijken. Want in de regen dan zijn de Belgen goed. Hè? Dan komt dat Flandriaanse gehalte boven.
Ja, maar Hans, wat heeft je Jonathan Wayafa daarmee, joh? Want het lijkt wel alsof elke keer als hij naar Spanje gaat, dat het daar regent. Ik weet dat we vorig jaar in Barcelona stond hij natuurlijk in de hoos in de regen.
Het is niet alleen hoor. Dat is gewoon des Belgisch. Wij brengen de regen mee. Ik zag een Instagram-story maandagavond van Marten Varil, die in Zuid-Afrika is toegekomen. Daar was het keislecht weer, was het aan het regenen en het onweren. En hij zei, ja, sorry did I just bring the rain to South Africa. Dus de titel erbij was ook Sorry South Africa. Dus het is gewoon des Belgisch. Wij brengen de regen mee. Dus jammer.
Voor alle luisteraars, mochten jullie inderdaad niet willen racen in de regen, kijk eventjes waar de Belgen aan de start staan, want dan gewoon niet daarheen gaan, want dit schiet niet op natuurlijk.
Dit was wel extreem, maar een mooie wedstrijd. 15 lopen, 70 fietsen en 7 lopen. En dat op een, ja, op zijn minst gezegd glooiend parcours, met nog flink wat hoogtemeters in. En een Jonathan Wayaf, die echt wel in vorm zit. Deed het ook al uitstekend op het Belgisch kampioenschap 10 kilometer lopen. Hij had daar overigens ook geen licentie, want daar heb ik hem achteraf ook nog naar gevraagd om even terug aan te pikken bij ons eerder onderwerp. En hij zei ook van ja, voor zo één wedstrijd een vallicentie te nemen bij de Atletiek Liga. En zei, had ik nu meegedaan voor het podium, dan had ik dat misschien nog wel even overwogen, maar om zo één wedstrijd te gaan lopen en dan een licentie te gaan kopen, dat was, hij zei ja, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Het was gewoon even om te kijken waar ik stond op loopniveau. Maar hij was echt wel goed, want hij klopt daar tweevoudig wereldkampioen Seppo Odijn. Ja. En, dat was ook wel een opvallende, hij klopt daar Lilian Calmejean. Ik weet niet of je die nog kent, Tim.
Ja, zeker. Maar ik moet wel zeggen, had jij dan per se verwacht dat hij zou winnen?
70 kilometer fietsen op dat terrein. Hij fietste bijna 4 minuten sneller dan Jonathan Wyaf. Ja, dat is ook waar. Niet de minste. Dus, en hij kan blijkbaar wat lopen. Maar hij is zich echt wel aan het omvormen tot duatleet. Dus in Frankrijk wordt hij ook wel een beetje gerekend tot de mannen die wel eens een selectie zou kunnen afdwingen voor de long distance duatlons. Dus wie weet zien we hem in Alsdorf en in Zofingen. Weer een wielrenner die ook kan lopen. Al was zijn tweede looptijd een stuk minder. Maar ja goed, als je dat fiets hebt gehad in die omstandigheden. Maar ik vond het wel opvallend. Het was een beetje ook onder de radar dat hij daar meedeed. Het was niet dat daar heel veel om te doen was op voorhand van een ritwinnaar in de Tour die meekomt toen aan een long distance duathlon. Ik denk als dat bij ons zou gebeuren, dat daar wel heel veel marketing rond zou gebeuren. Ja. Daar was het nu wel wat stil rond. Maar ja, en terwijl hij is ook wel bekend in Spanje, want hij heeft ook ooit de rit in de Vuelta gewonnen. Dus ja, hij werd dus derde. Dus mooi podium, hè. Wyaf, Odijn en Calmejean. Ja, dat is redelijk onuitgegeven, zoiets.
En het zoveelste Belgische succes alweer, Hans.
Ja, absoluut.
Het wordt een jaartje, hoor.
Ja.
Het wordt een jaartje. Ja. Oké, Hans.
Helaas geen Bart Arnouts aan de finish. Dat was een van de honderden uitvallers. 290 van de 450 deelnemers gefinished. En dus heel veel volk die de remmen hebben dichtgeknepen en in de regen uit de wedstrijd zijn gestapt. De meeste van die opgaves bijna allemaal in het fietsen. Dus,
met het oog op de tijd, Hans, wil ik hem eigenlijk gaan afronden. Maar ik denk dat jij misschien nog even de Nisramond wil bespreken, of niet?
De Grand Raid, hè? Ja.
Dat moeten we nog even doen. Jij stond daar langs de kant. Maar het waren wel prima omstandigheden, hè, denk ik.
Ja, het was lekker warm. Het was droog. Echt een van de beste edities van de allerlaatste jaren. Vorig jaar hebben we het er ook nog over gehad. Toen stonden de winnaars zeg maar klappertandend op het podium na de wedstrijd. En nu hele andere omstandigheden. Ook heel snelle tijden. De wedstrijd was ook iets korter. Omdat de light editie die was geschrapt. En om dan de stap te maken van dus de korte afstand naar het langere werk, is die langere iets korter geworden. En in het mountainbiken zijn er nog twee technische afdalingen uitgehaald.
Maar vertel even, Hans, voor de mensen die misschien niet helemaal mee zijn, zoals jij dan zou zeggen. Het is een gek format. Wat doen de deelnemers?
Het is 2 kilometer kajakken. Wat ook iets korter is dan de jaren voordien. Daarna is het 24 kilometer mountainbiken. Met iets van een 750 hoogtemeters erin. Vervolgens 6 kilometer trailrennen. En dan krijgen ze opnieuw 11 kilometer mountainbiken. En dan is het 4 kilometer run and bike. Ja. Dus dat is best wel pittig. En dat, ik zeg het met alles in totaal, iets van een 1500 hoogtemeters over die verschillende disciplines. En je moet alles in duo afleggen. Dat maakt die wedstrijd zo mooi. Dus ik geniet daar elk jaar ook wel van. En weet je ziet ook wel wat favoriete duo's vormen en mensen die je elk jaar terugziet. Ook veel Nederlanders, dat is ook wel mooi. Bij deze ook shout-out naar jouw collega Jeffrey Visser, die wel in het duel der vissers, maar goed, dat lag in de lijn van verwachtingen, afgedroogd is geweest door zijn broer. Dus Tjardo had misschien de betere maat gekozen. Niks te kort aan Derek overigens, hoor, want Jeffrey deed mee met Derek Hanen. Dus twee mannen die bekend zijn van de organisatie van Challenge Almere Amsterdam.
Ja, maar laten we ook heel eerlijk zeggen.
Maar zij maken er gewoon een leuk weekend van.
En ik wou net zeggen, Tjardo is natuurlijk ook voormalig profatleet. Dus
ja, daarom. Maar ik zit ze altijd wel wat te stangen en maak er de broederstrijd van. Maar ze hebben het alle twee goed gedaan. En het was leuk. En weet je, die hele sfeer die daar rondhangt, maakt er een super mooie wedstrijd van. Het is eigenlijk een uitstapje naar Dardennen. Je doet het samen in team. En je ziet wel vaker, ook zeker bij de Nederlanders, die komen echt met soms grotere groepen. En vormen dan verschillende duo's. Ja, en dan ben je gewoon een weekendje in Dardennen, lekker aan het sporten. En dan nadien een pain saucisse erbij en een la chouffe. Dat is altijd gezellig. Maar vooraan ging het wel super snel. Het was echt een mooie, spannende editie. Met verrassende winnaars. Lucas Maas en Ben Vivey. Triatleten van het Waaslands triathlonteam. Ben het afgelopen seizoen echt wel doorgebroken met een paar mooie overwinningen. Onder andere in Mol, waar ik was, en in Kapellen om den Bosch. Ja, en Lucas Maas die is vice wereldkampioen bij de agegroepers geworden in Xterra. Dus die kan ook wel wat. En die klopte Tim van Hemel en Lucas van Deinzen.
Ja, en dat waren toch wel de favorieten.
En dat waren de absolute topfavorieten. Ik had normaal gezien ook het Nederlandse duo tot de topfavorieten gerekend. Joep Staps, die ging met Jorik van Echtom aan de start komen. Alleen Jorik was ziek. En dus is het Kai van den Brink geworden die die plaats heeft ingenomen. En die dat heel goed gedaan heeft, moet ik zeggen.
Ja,
want maar, ze zijn uiteindelijk zesde gefinished.
Ja, zesde. Ja. Nou ja, wat dat betreft hadden we misschien in Nederlands iets hoger verwacht normaal, hè?
Ja, ja misschien wel. Langs de andere kant, ik vroeg ook nog aan Joep achteraf. Ik zeg van ja, ik zeg, weet jij wanneer dat Jorik nog voor de laatste keer op zijn mountainbike heeft gezeten? Hij zei ja, dat moet ook alweer ergens van 2019 zowat geleden zijn dat hij nog eens een wedstrijd heeft gedaan op de mountainbike. Ameland vernoemde hij. Dus Jorik, als we daarnaast zitten en ondertussen wel een cross triathlon hebt gedaan, laat het ons weten. Op zich was dit ook wel een mooi duo. En die mannen gaven ook aan van. Het was zwaar, maar het was ook wel echt genieten. En hetzelfde hoor ik bij de vrouwen, waar toch weer elk jaar de Nederlandse dames sterk staan. Hè? En, volledig die, oranje podium.
Ja, ik wou net zeggen, volledig Nederlands, hè, wat dat betreft.
Ja, ja.
Ja, dus, daar ben ik toch wel een beetje trots op, Hans.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Laura van den Heuvel, Susan Niemann, die pakken gewoon de winst. Maar het waren ook grote verschillen bij de vrouwen.
Ja, ja, want de dames, ik heb op een gegeven moment ook tegen hun gezegd, zeg, jullie hebben nu een lastige wedstrijd gedaan, dus pak nog een pijn saucies. voor de mensen die niet mee zijn, dus een gebraden barbecue met brood rond. Ja. Pijn saucisse noemen ze dat in de Ardennen. En een sjoef erbij, want jullie gaan nog even moeten wachten. Want Christina Draaier en Rianne Snel, die waren er nog redelijk snel. Maar dan poef.
Ja.
Maar dan was het nog even wachten op de nummers 3. Mooie wedstrijd, mooie sfeer.
Jij hebt ook wel een lekker dagje gehad, Hans. Want ik zag jou dan inderdaad daar spiekeren. Maar vervolgens kreeg ik nog wat foto's doorgestuurd. Dat je zat je lekker op je laptopje in het café je verslagen te tikken.
Ja, dat moest ook nog gebeuren. Ik bedoel, the work never stops, hè, dus...
Lekker toch?
Ja, ja. Ik had nu wel verwacht dat de mannen van Almere mij wel een keertje gingen trakteren met de vermelding nu in de podcast, maar nee, hè. Nee.
Ja, je weet wat ze zeggen over Nederland. Wel
achter
de rug
een fotootje nemen naar jou sturen, maar niet van, hey, Hans, hier een biertje voor de vermelding in de podcast. Nee,
nee maar dat zeg ik, Hans. Ze zeggen altijd, Belgen zijn dom, Nederlanders zijn gierig, toch? Alright, Hans, we zijn er doorheen. Het was een... dit was echt wel weer een ouderwets druk weekendje.
Ja.
En aankomend weekend zal het niet anders zijn. En dan hebben we natuurlijk als hoofdmoot, denk ik, Ironman Zuid-Afrika.
Ja.
Met Marta van Riel voor jullie. En voor ons Niek Heldoorn ook, die terugkomt van een blessure.
Ja.
Dus dat wordt heel spannend. En zoals ik al zei, Els Visser. Dus we gaan het zien. We gaan het allemaal volgen. Alles kun je natuurlijk straks weer terugvinden op triathlon.nl en triathlon.be. Hans, dan wil ik jou heel erg bedanken voor...
We hebben er, voordat we eruit gaan, er nog eentje, dacht ik. Hè.
Dat weet ik.
Maar is het World Cup of European Cup? Dat weet ik niet, want in Portugal dacht ik dat we...
Ik ga gelijk even kijken.
Quartera hebben dat... Ja, Europe Triathlon Cup. Ja, Europe.
Okay.
Ik was niet helemaal zeker van, is dat nu World Cup of Europe Cup? Maar daar komen ook, alleszins redelijk wat Belgen aan de start.
Ja, Nederlands vaak ook wel.
Ja, ik ben hier heel even aan het kijken.
Nou, dan ga ik ook even
startlijst.
Kijken.
Dan hebben we dat ook meteen. Voilà, 3 Belgen bij de mannen. Joris Basleer, Af de Dobbelaren en Adrien De Haar.
1 Nederlander maar, Ian Pennekamp.
En Ian Pennekamp.
En dan bij de vrouwen, ga ik dat gelijk even voor jou checken. Even kijken, dan hebben we 3 Belgische ook weer. Mit Wittemans, Nele De Qua en Katrien Maas. En geen Nederlander zou het zien. Dus dan hebben we eigenlijk een heel...
Oh, ik dacht Barbara de Koning, niet?
Oh, ja, sorry. Dus ze staan ineens hoger. Barbara de Koning en Rani Skrabanja, inderdaad.
Ja.
Dus, maar ik moet zeggen, voor Nederlandse inbreng is dat laag. Want dan hebben
dit
we de 3 Nederlanders.
Ja.
Nou ja, het is natuurlijk ook bekend, hè, dat de NTB in principe steeds wat minder atleten zou gaan afvaardigen naar het buitenland. Sinds alle gedoe rondom de NTB. Dus, misschien ook maar goed ook. In plaats van dat je alleen maar veldvulling hebt, toch?
Ja, nee, inderdaad, inderdaad. Heb jij de nieuwe voorzitter al gehoord, Tim?
Ik heb hem niet gesproken. Ik weet wel dat hij op het European Triathlon Gala was afgelopen weekend. Dit zagen we natuurlijk van ver aankomen, toch? Dat er nieuwe mensen nodig waren. Ik bedoel, dit was heel lang bekend.
Ik heb een mooie keuze. Wij hebben ook een nieuwe voorzitter, daar wil ik ook zo dadelijk nog heel even over hebben. Maar een atleet, dat is eigenlijk altijd goed, hè?
Dat is denk ik altijd goed, omdat je dan iemand hebt die er echt... Ja, aan de andere kant Hans, over het algemeen is dat bijna altijd wel zo, toch? Binnen onze sport. Ik bedoel, kijk nu ook naar de NTB-directeur, voormalig profielrenner. Oké, is dan wel geen triatleet, maar weet natuurlijk wel wat, weet wel wat sporten inhoudt en is wel bekend met duursport. Ja, heel vaak hebben we niet mensen die niet uit de sport komen, toch?
Nee, ja, dat klopt ook wel.
Het gebeurt alleen... wel regelmatig, maar...
Ja, weet je, wat je af en toe wel hebt, en daar heb ik een grondige hekel aan, zijn de postjespakkers. Maar dat zie je dan vaker ook wel wat internationaler. En als ik kijk hier naar het profiel, dan denk ik van, ja, oké, dat is wel... Dat valt op zich wel mee. Dus ik denk misschien wel een goeie om een beetje een nieuwe impuls te geven bij jullie. Ja, en bij ons is Bieke Verschuren, onze eerste vrouwelijke voorzitter, eind vorig jaar ermee opgehouden. Dan heeft Bart Thijs even 3 maanden over... genomen, maar die zei ook van, ja, ik doe dat ad interim, want die heeft ook nog triathlonclub SPNO Mechelen, wat een grote club is. Sinds de algemene ledenvergadering van afgelopen zaterdag is Nicky de Vollere de nieuwe voorzitter. Misschien ook wel wat een verrassing, want een man die vooral uit de duathlonsport komt en een groot voorvechter ook is van de duathlon, zelf ook nog altijd actief atleet. Ik vond het wel een verrassende keuze, maar ik wens hem heel veel succes in nog 3 jaar zeker, hè? Ja, tot aan de volgende Olympiade. Dus voilà. Heeft hoge, grote schoenen om te vullen na Michael Schouwaerts en na Bieke Verschuren. Dus succes aan Nicky.
Ja, laten we er in ieder geval van uitgaan dat ze alles met inzet en passie doen. En ja, of het dan lukt of niet, dat weet je nooit. Maar als je dat in ieder geval hebt, dan komt het goed, toch?
Ja, voilà.
All right, Hans. Zijn we er nu echt doorheen? Ga ik hem afsluiten. En spreek ik jou volgende week bij de 271ste aflevering van Triathlon Praat. Tot dan.
Tot dan.